Welkom allemaal. Nogmaals ontzettend leuk dat jullie hier zijn. Mijn naam is Tamara de Weijer, huisarts. Leefstijlarts wordt er ook wel eens gezegd. Ja, ik vind dat eigenlijk alle artsen leefstijlarts zouden moeten zijn. Dus iets met leefstijl zouden moeten doen. Maar goed, niet iedereen het mee eens. Eén keer per maand geven we zo'n webinar met allerhande experts. Ja, dit is denk ik. Heren, ik denk al de derde keer misschien dat wij dit webinar hebben gedaan, maar dat is echt jaren geleden. En ineens dachten we, ja, we moeten gewoon weer eens een keer een webinar samen doen, want jullie hadden een fantastische webinar de vorige keer. Het is goed bekeken, goed beluisterd. Dus wij dachten, we gaan gewoon nog een keer. En ja, gelukkig waren jullie meteen heel enthousiast en dachten jullie, nou, laten we dat samen doen. Hoe het gaat is als volgt. Jullie hebben zo meteen een verhaal, een presentatie voorbereid. Dus het duurt ongeveer een half uurtje en daarna hebben we nog een half uur voor vragen. Die vragen kan je aan de rechterkant in de chat stellen. Dus typ ze. We hebben hem op privé gezet, dus alleen wij drie zien ze en Marloes, mijn collega achter de schermen. Dus denk niet, hé, waar is mijn vraag heen? We zien ze, alleen in verband met privacy houden we die dus privé. We gaan ons uiterste best doen om alle vragen te beantwoorden. Maar ja, vragen die om 8:45 nog binnenkomen, dan is de kans echt wel aanwezig dat die ook niet meer wordt beantwoord. Dus als je een vraag hebt, stel hem zo snel mogelijk. En dan doen wij ons uiterste best om alles zoveel mogelijk te beantwoorden. Stel nou dat het beeld vasthangt of het geluid hangt vast. Druk even op de knop opnieuw verbinden. Als het goed is, staat hij in het midden bovenin. En dan bijna altijd is het opgelost. Is dat nou niet zo? Dan laat het even in de chat weten. En dan kijkt Marloes of ik ernaar. Na afloop, zal ergens in de loop van de week zijn, krijgen jullie de opnames toegestuurd. Het komt ook op Spotify. Dus daar kan je het ook nog altijd beluisteren. Dus ja, wat mij betreft, laten we van start gaan. Nou, Felix, Maarten, allebei kinderarts. En we kennen elkaar dus al een aantal jaar. Ik weet eigenlijk helemaal niet eens meer hoe wij elkaar kennen.
Ik denk via het congres van studenten leefstijl, waar jij destijds de voorzitter was.
Ja, klopt.
Leefstijl, denk ik inderdaad. Ja, ja. Ja, en toen kwam ik op jullie geweldige boek. Ik heb er geen aandelen op. Dus, maar hij staat bij mij in de praktijk. Ik adviseer hem heel veel, omdat het gewoon ook hele duidelijke praktische adviezen geeft voor iedereen die ooit op dieet is geweest, die dieet na dieet na dieet heeft gevolgd. Ja, wat gebeurt er nou precies in je brein? Hoe kan je dat nou met hele makkelijke stappen gewoon een beetje leuker en fijner voor jezelf maken? Ik ga nog even in de chat kijken of er andere dingen zijn. Nee, volgens mij kunnen we gewoon van start gaan. Ik zal jullie presentatie starten. Start. En dan wens ik jullie veel plezier.
Ja, ontzettend bedankt Tamara voor de uitnodiging. Heel erg leuk om weer bij jullie te gast te zijn. We hebben deze keer een beetje anders gedaan. Iets meer inleiding ook wat wij eigenlijk zien in de praktijk als kinderartsen. Ik zal beginnen te beschrijven waarom ik zo gemotiveerd ben voor het onderwerp. Wat betekent dat eigenlijk dat zoveel kinderen overgewicht hebben? We hebben een start-up waar we ons idee proberen om te zetten. Maarten en ik, collega de kinderarts. Ja, en ik moet toch even met het slechte nieuws beginnen. Je ziet hier de cijfers van kinderen met overgewicht. Nou, je ziet het. Het is gewoon een rechte lijn van 1980 tot nu, 40 jaar. Het gaat recht omhoog. Er zit geen endelijk trendbreuk in, geen verandering. Niet iets om heel erg trots op te zijn als kinderartsen. Dus steeds meer kinderen zijn al te zwaar. En waarom is dat een probleem? Ik zal niet alles met jullie doorlopen. Maar ja, je kunt er toch wel ernstig ziek van worden. En dat is ook wat ik elke dag op mijn poli zie. Ik zie kinderen die lichamelijk geraakt zijn. Omdat ze bijvoorbeeld door hun heupkoppen glijden omdat ze te zwaar zijn. Ik zie kinderen die diabetes ontwikkelen, hoge bloeddruk, maar ook levers die beschadigd gaan raken. En dat is, dat is heel triest om te zien, maar ik zie ook dat het mentale gevolgen heeft. De meeste kinderen voelen zich schuldig, de ouders ook, voelen zich falen, want ze weten toch eigenlijk hoe het zou moeten, maar waarom lukt het dan niet? En daar gaat die presentatie ook over. En de gevolgen zijn groot, dus dit zijn een paar cijfers. overgewicht en obesitas is met name een ramp voor de persoon die het betreft. Maar het kost ook heel veel geld, 80 miljard euro per jaar van Nederland. En ik noem dat niet omdat ik ergens wil gaan bezuinigen, maar omdat ik denk, dit geld kunnen we beter in de aanpak en de preventie van obesitas stoppen. Nou, en als wij hier geen verandering in brengen, dan zal het heel moeilijk worden om al de mensen die te zwaar zijn en daarmee ziek worden, ook de hulp te geven die ze verdienen, omdat de zorg overloopt. Dus het probleem is groot. De basis van wat wij, Maarten en ik, vandaag vertellen, is gebaseerd op hersenonderzoek wat ik gedaan heb bij het Herseninstituut, bij het AMC en het LUMC. En dat gaat over de rol van de hersenen bij overgewicht en het ontstaan van overgewicht. En één ding fascineerde me altijd. Hoe kan het nou dat een dieet in het begin vaak best eenvoudig lijkt? Ik weet niet, ik herken het wel van mezelf. Het enthousiaste gevoel dat je het denkt van, nou, nu heb ik het dieet te pakken en de kilo's vliegen eraf. En het gaat heel makkelijk en dan gebeurt er iets op een gegeven moment. En de kilo's komen weer terug en je valt weer terug. Dat fascineerde mij als hersenonderzoeker en daar ben ik op ingedoken. En dat is wat we vandaag gaan delen. Hoe werkt het nou in het brein? Daarvoor kan het helpen als je 3 hersengebieden kent. Het eerste hersengebied is het belangrijkste en dat is de hypothalamus, heet die. En die noemen we de hamster. Het is een piepklein gebied, zo groot als een suikerklontje, midden van je brein. En dit gebied is heel oud. Het is ontstaan in miljoenen jaren van schaarste. Dus in een periode waar altijd een tekort was aan energie. En dit gebied heeft een hele duidelijke opdracht, namelijk ervoor zorgen dat jij en je soort behouden blijft en overleeft. En dat doet dat gebied hartstikke goed. Het reguleert hartslag, ademhaling, de biologische klok speelt ook een belangrijke rol, voortplanting, stress, maar ook bijvoorbeeld warmteregulatie. Je kunt hem ook voelen. Stel je voor, je zit nu buiten en het wordt net wat te fris. Het is gewoon net iets te koud. Dat lekkere gevoel wat je krijgt als je dan een deken over je heen slaat, dat lekkere gevoel, dat komt van de hamster. Jouw hamster spreekt dan, want die heeft uitgerekend, wacht even, de lichaamstemperatuur is 37 graden, nu is het buiten 10 graden. Dat is niet de bedoeling, want zo gaan we onze energievoorraden verbranden. En dan moet nooit energie kwijtraken. Dat wil die hamster niet. Dus die geeft jou een lekker gevoel bij een lekkere warme deken. Je kunt hem ook voelen als het gaat over vochthuishouding. Dus als je net iets te weinig water in je lijf hebt, dan wordt ineens een glas water tot een delicatesse. Het smaakt verrukkelijk. Het slaat natuurlijk nergens op, het is gewoon een glas water. Maar dat is jouw hamster die jou aanstuurt, zodat je ervoor zorgt dat je voldoende vocht in je lijf hebt. Als je echt uitgedroogd bent, echt ernstig uitgedroogd, zo erg dat je eigenlijk je overleving bedreigd wordt, omdat je echt veel te weinig water in je lijf hebt, dan neemt die hamster je volledige brein over. En jij moet bij die waterbron. En je gaat alle ethische en rationele bezwaren opzij schuiven. Jij moet bij die kraan. En ik noem het zo duidelijk, omdat het ook speelt bij de regulatie van energievoorraden, dus vetweefsel wat we hebben, en de huishouding daarvan. Want dat lekker gevoel geeft die hamster jou met een soort fantastische ideeën van, oh, misschien ligt hier, volgens mij lag daar nog wat chocola ergens in die la. Zullen we even eens kijken, en dat verloopt ook op een gegeven moment, ze moet wel opgegeten worden. Of nou, het parool heeft die patatzaak hier om de hoek een hele goede recensie gegeven. Nou, dit soort briljante ideeën, nou, ik weet niet of jullie het herkennen, ik heb die dan wel. Dat is de hamster, die wil dat je net wat meer energie gaat opsparen. Als je nu een crashdieet zou volgen, dus heel radicaal, heel snel gewicht zou verliezen, dan denkt jouw hamster dat je doodgaat. Want die hamster denkt nog steeds dat je in het oerwoud zit. Net als al die andere miljoenen jaren. Dus de voorspelling van die hamster is dat er waarschijnlijk morgen of overmorgen of volgende maand onvoldoende eten is. Dus op dat moment zal de hamster elke keer blij verrast zijn als je koelkast open doet. En er is alweer eten, ongelooflijk, alweer. Dus elke keer denkt die hamster, nou laten we maar voorbereiden, want misschien hebben we straks niks meer. Als je dan ook nog een radicaal crash-dieet gaat volgen en je valt heel plotseling veel af, dan gebeurt hetzelfde wat gebeurt als je ernstig uitgedroogd bent. Jouw hamster zal alles overnemen en zal ervoor zorgen dat de kilo's weer terugkomen. Dus dat is in een notendop de hamster. Wat ik heel belangrijk vind om te noemen, is dat is dat je wel ziek wordt van te veel eten. Van obesitas is een ziekte, dus je wordt daar ziek van. Maar het eten aan zich is geen ziekte. Waarom is dat belangrijk, volgens mij? Dat is omdat de oplossing, als je daarnaar zoekt, en je denkt als dokter, en je denkt, er is één oorzaak. En als we die oorzaak aanpakken, dan is alles opgelost. En ik heb in die 25 jaar dat ik in het onderwerp zit, zoveel dingen zien langskomen. Te veel vet, te weinig vet. Te veel eiwit, te weinig eiwit. Te veel suiker, te weinig suiker. En virus zou het zijn. We zouden alleen op een andere manier moeten eten. Elke keer werd je de worst voorgehouden van het is waarschijnlijk dat ene probleem. Als we dat opgelost hebben, dan is het klaar. En dat is zoals dokters denken. Want dokters willen altijd hun probleem terugbrengen naar één probleem. Niet naar 10 problemen. Als ik een baby op de spoedeisende hulp zie en die heeft koorts en die hoest, ja, dan wil ik er toch van maken, wat is het? Is het bijvoorbeeld een longontsteking? En niet, het is misschien een longontsteking, misschien een beetje oor, misschien is die teen ook ontstoken. Nee, ik wil gewoon één oorzaak. Nou, dat is hier dus niet van toepassing. Want eten is geen ziekte. En wat betekent dat? Dit is niet makkelijk op te lossen met een trucje of een gouden pil. Dit is niet zomaar op te lossen. Omdat je waarborgen dat je nooit te weinig energie hebt, omdat het op heel veel verschillende lagen met tienduizenden, honderdduizenden mechanismes beschermd is. Dus dat ga je niet zomaar fixen. Sorry voor het hoesten eventjes. Het tweede gebied is de prefrontale cortex. Die staat een beetje tegenover de hamster en die noemen we de beslisser. Heel ander gebied. Dit gebied is het gebied van de goede voornemens, van de logica, van de overwegingen, van het leren, van de plannen, complexe problemen. En dat gebied is echt heel sterk. En het bijzondere is, dit gebied kan de hamster temmen. Hier komt dat dieet weer in het spel. Dus als je een dieet gaat volgen, dan moet je anders eten dan je routine was. Dan moet je daar bewust over nadenken. Mag ik dit eten of mag ik dit niet eten? Dit soort vragen kun je alleen in je prefrontale cortex oplossen. En dat is ook precies de fase waarbij je bezig bent met een dieet en je nadenkt of je wel iets of niet iets mag eten. Dat is de fase waarbij dit krachtige gebied de hamster kan temmen. En je daarom ook het gevoel hebt dat het ontzettend lekker gaat en dat je een heel goed dieet hebt gevonden. Ik denk dat als een dieet zou inhouden dat de derde letter een L moet zijn, of dat de kleur van de verpakking lichtblauw moet zijn, dat dat dieet ook gaat werken. Want je moet nadenken of je het mag eten of niet. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat je weer afgeleid bent? Want dit gebied is zo sterk omdat het zich kan focussen op één overweging, op één ding. Die hamster is heel anders. Die doet vocht en biologische klok en al die dingen parallel naast elkaar. En altijd en heel stabiel. Maar die prefrontale cortex, daar kunnen dus alle zenuwcellen op hetzelfde moment over één ding nadenken. Dat is ook uniek bij de mens, dat hij daar zo ver door kan rekenen. Maar dat sterkste punt, dat zich kunnen focussen, is ook het zwakste punt. Want die prefrontale cortex is afhankelijk van aandacht en focus. Als je dieet volgt, Op een gegeven moment moet je ook weer privéproblemen oplossen of zakelijke problemen. Dan raakt je prefrontale cortex afgeleid. Dan valt de rem weg van de hypothalamus. Ja, en die gedraagt zich dan als een puber die alleen thuis is. En die denkt, nou, die 5 kilo die halen we weer even terug. En voor de zekerheid 5 kilo extra. En dat is het jojo-effect. Dus dat is het samenspel van die twee gebieden. Waarbij het belangrijk is zich te realiseren dat het dus volledig afhankelijk is van focus. Komen we bij het laatste gebied. Dan hebben we de drie gebieden gehad. En het laatste gebied is het limbisch systeem. Die noemen we de lobbyist. En dat ligt eigenlijk als een soort verbindend netwerk tussen die twee anderen in. En die geven jou een gevoel van wat die willen. Dus dat lekkere gevoel van die deken, dat is de hypothalamus, de hamster. Die wil dat je lekker gevoel krijgt als je energie bespaart. En die gaat jou via het limbisch systeem dat gevoel geven. Een lekker gevoel van de prefrontale cortex is een prachtige to-do-list waarbij je alles lekker hebt afgevinkt. Dat gevoel gaat van de prefrontale cortex via het limbisch systeem. Dus je merkt al, het limbisch systeem heeft veel te maken met een gevoel dat je krijgt bij iets. Met beloning, met sociale functies, groepsdruk. Wat vinden mijn vrienden en familie van waar ik mee bezig ben? En met geheugen en met routines. Dus dat is het laatste systeem van die drie. Waarvan wij overtuigd zijn, wat we ook zien in de praktijk is, dat je misschien minder moet zoeken naar die ene toveroplossing. Maar dat je deze drie hersengebieden tegelijkertijd probeert te beïnvloeden. Op die manier die je wilt. En daar zitten wel verschillen in. Dus door dat beïnvloeden van die drie gebieden, dat bij elkaar geeft net wat extra samenwerking en dynamiek. De verschillen zijn. De hamster kun je niet veranderen. Die staat gewoon vast. Die is op slot. En miljoenen jaren ontwikkeld. En dat is ook maar goed zo. Want je kunt niet je adem inhalen en daaraan stikken. Dat lukt je niet. Die is gewoon beveiligd. En die weet niet dat er supermarkten zijn. Die gaat ervoor. En dat moet je toch op een of andere manier accepteren. En ook een beetje ja, je hamster zien als niet daar boos op worden of zo. Het is gewoon dat wat het is. Die hamster doet waarvoor die gemaakt is. En dat maakt het leven soms heel erg moeilijk. Maar het is wat het is en het gaat ook niet veranderen. Dus acceptatie speelt hier een belangrijke rol. Je kunt hem wel goed leren kennen. Je weet wel hoe die hamster informatie bijvoorbeeld verzamelt. Doordat hij kijkt naar eten, dat hij ruikt, dat hij proeft. En daar kun je dingen aan doen, bijvoorbeeld zelf gaan koken, zelf gaan ruiken, zelf gaan proeven. De biologische klok is belangrijk, dus dag-nachtritmes zijn belangrijk. Op een gegeven moment krijg je een vulling. Dus al die kleine puzzelstukjes, geen toveroplossing, één van de dingen, maar dat bij elkaar, dat wat bij jou past, dat kan dan toch beïnvloeden hoe die hypothalamus denkt dat het daarvoor staat. Maar die hypothalamus zelf verander je niet. Prefrontale cortex is anders. Dat gebied is een gebied wat wel ontvankelijk is voor voorlichting, voor reden, voor kennis. En we hopen daar iets aan te kunnen bijdragen vanavond. Daarom zijn bezoeken jullie deze serie aan webinars om te kijken, ja, wat kan ik hier nog van leren? Dat is typisch prefrontale cortex. En dat gebied is ook flexibel, plastisch noemen we dat. Dus dat kan zich ook aanpassen. Dus daar is informeren, een plan maken, proberen dat plan vol te houden, is hier belangrijk. En het limbisch systeem is dus het gebied wat je zou kunnen benutten. Je kunt zeggen, nou, misschien wil je het alleen doen, maar misschien doe ik het met andere mensen samen. Misschien helpt me dat, die groepsdruk, om daar beter doorheen te komen. Heel individueel. Je kunt kijken of je routines kunt inbouwen. Je kunt kijken waar je beloningen kunt inbouwen. Maarten komt hier straks nog op terug met hele concrete voorbeelden. Maar het gaat dus erom dat je probeert om die drie gebieden tegelijkertijd te activeren. In dat wat wij zien, dat dat samen meer is dan die aparte dingen bij elkaar opgeteld. En dan geef ik nu het woord aan Maarten over Danny.
Hi, goedenavond. De twee heren die jullie hier op je scherm ziet, dat is eigenlijk één en dezelfde persoon. En dit is Danny. En Danny deed in 2010 mee aan het programma The Biggest Loser. En een Amerikaans afvalprogramma, wat in Nederland vergelijkbaar op televisie is geweest onder de naam Obese. En Danny is eigenlijk de officieuze wereldkampioen nog steeds van dit programma, omdat hij in 2010, dus in 7 maanden tijd, 109 kilo is afgevallen. Van 195 kilo links uiteraard naar 86 kilo rechts. Voor de snelle rekenaars, dat is dus in 7 maanden tijd 109 kilo. Dat is 3,5 kilo per week, oftewel een halve kilo per dag. Elke dag, 7 maanden lang. Dat is natuurlijk een waanzinnig knappe prestatie. En hoe heeft hij dat gedaan? Nou, dat heeft hij gedaan door 7 uur per dag heel intensief te sporten. Onder begeleiding van fysiotherapeuten en personal trainers. En dat alles op een dagelijks dieet van 7 à 800 kilocalorieën. En voor de mensen die niet precies weten wat 7 of 800 kilocalorieën zijn, dan moet je denken aan een stukje kipfilet, een hardgekookt eitje, een paar asperges en wat amandelen. En dan ben je er eigenlijk al. En daar dan dus al dat sporten op doen. Je ziet hoe blij hij kijkt, zeker ook op de rechterkant. Hij zei bij de presentatie toen van I've got my life back. En dan zou je zeggen eind goed, al goed. Maar helaas was dat niet het geval. En hoe weten we dat? Nou, dat weten we omdat Danny, maar ook alle andere deelnemers uit het jaar, die zijn intensief gevolgd door professor Hall, een Amerikaanse obesitas onderzoeker. En die hebben hem en zijn mededeelnemers ruim 6 jaar lang gevolgd. Gewicht, interviews en ook andere lichaamsmetingen. En wat blijkt, Danny was na die 6 jaar bijna weer op het oude gewicht. Dus het gewicht zoals je het link ziet. En hij niet alleen. Eigenlijk al zijn een groot gedeelte van zijn mededeelnemers. Dat zie je hier aan de linkerkant. Het lichtgrijze stuk, dat is het gebied waarin ze drastisch afvielen tijdens het programma. En dan het grote stuk daarna zie je hoe ze weer flink opklommen. En sommigen zelfs zwaarder waren dan aan het begin van het programma. Danny vertelde aan de onderzoekers dat wat hij merkte was dat hij weer eigenlijk gedachteloos was gaan eten. Hij had een baan als landmeter. En moest ook weer aan het werk, terwijl hij 7 maanden lang alleen maar met het programma bezig was geweest. Maar toen hij eenmaal weer aan het werk ging, merkte hij dat als hij van plan was om een paar boterhammen te smeren, dat hij dan, voordat hij het door had, eigenlijk het hele brood had opgegeten. Of als hij dacht, ik neem een handje chips, dan was de zak eigenlijk al leeg, zonder dat hij dat in de gaten had. Dus hij was eigenlijk onbewust continu bezig met eten. En dan met name ook met hoogcalorisch makkelijk verkrijgbaar voedsel. Dat was niet alleen wat hij merkte. Hij merkte ook dat hij eigenlijk sneller aankwam dan hij kon verklaren door hetgene wat hij aan het eten was. En dat is iets wat die onderzoekers ook konden aantonen. En dat is het plaatje wat je aan de rechterkant ziet. Daar staat slowing metabolism. En dat betekent eigenlijk niks meer dan een vertraagd ruststofwisseling. En ruststofwisseling, dat is hetgene wat je verbrandt eigenlijk als je de hele dag op bed ligt. En dat is wat je verbrandt door je ademhaling, door je hartspier, door de activiteit van je hersenen, van je maag-darmstelsel. En dat die verbranding is al in een normale situatie ongeveer 70% van wat een gemiddeld mens op een dag kwijtraakt. En dat is voor mij zou dat ongeveer 1800 kilocalorieën per dag zijn. En je ziet dat bij al die deelnemers die basisstofwisseling enorm vertraagd is. En dat betekent eigenlijk dat je veel minder kan, mag eten, hoe je het noemen wilt, om op hetzelfde gewicht te blijven. Dus aan de ene kant was Danny steeds meer bezig met eten, bewust en onbewust. En aan de andere kant verbrandde hij veel minder dan hij gewend was voor die tijd. Dit fenomeen is nu heel vaak uitgezocht. En dat is eigenlijk te zien bij iedereen die een crash dieet volgt. En het nare ervan is, het duurt lang. Dus het duurt ook jaren voordat die ruststofwisseling weer enigszins hersteld is. En dat, zowel die focus op het eten, zoals Felix net ook zei, als die verlaging van die ruststofwisseling, zijn allemaal trucs van de hamster die het er eigenlijk niet mee eens is dat er zoveel reservevoorraad, oftewel vetweefsel, verloren is. In het boek noemen wij dit boze hamsters komen altijd terug. Dus dit is het grote mechanisme vanuit de hypothalamus, vanuit de hamster, waar je mee te maken krijgt op het moment dat je in korte tijd heel veel gewicht gaat verliezen. Een crashdieet is dus in onze optiek, en gelukkig niet alleen in onze optiek, niet de manier om gewicht te verliezen. Maar hoe doe je dan wel? Waar begin je dan wel met veranderen? We hebben een paar boeken die we jullie kunnen aanraden. Los van ons eigen boek, Hamster in je brein. Maar dit zijn boeken waar wij ook erg door geïnspireerd zijn. Eén is Thinking, Fast and Slow. Dat gaat over de manieren hoe je nadenkt, bewust en onbewust. Van Daniel Kahneman. Helaas is hij 2 weken geleden overleden. Hij was Nobelprijswinnaar in gedrag onder andere. Andere is Nudge. Dat gaat over hoe je door middel van kleine veranderingen in je leven jezelf duwtjes in de goede richting kan geven. Ook weer Nobelprijswinnaar. En de andere, dat is Atomic Habits of Elementaire Gewoontes van James Clear. En die laat zien hoe je nieuwe routines kan koppelen aan oude routines. En op die manier steeds meer stapjes in de goede richting zal zetten. En die ook nog blijven hangen. Dit alles hebben wij gebundeld samen met het hersenmodel wat Felix jullie net beschreven heeft in ons eigen hamsterbreinprogramma. Kan je meedoen. We hebben voor vandaag een kortingscode. De code is Tamara. Nou, ik denk dat dat makkelijk te onthouden is. En daarmee krijg je 15% korting. Nou, hoe ziet dat er nou uit? 1 ding wil ik trouwens wel heel nadrukkelijk zeggen. Wij zeggen niet dat het met ons programma eventjes makkelijk is. Dus het is niet, doe ons programma en we garanderen je dat je enorme kilo's afvalt. Het is super moeilijk. Het is zo moeilijk omdat je te maken hebt met een gezond werkend systeem, die hamster, die eigenlijk niet wil dat je dat gewicht gaat verliezen. Nou, een van de voorbeelden, het gaat over dagelijkse oefeningen waarbij we jullie meenemen in het kijken naar je eigen gewoontes, naar je eigen routines en waar je daar stapjes in kan maken om die waar je wilt om te draaien. Nou, een van die oefeningen is bijvoorbeeld voorraden in huis en dat is dat je heel bewust met de focus van je prefrontale cortex kijkt. Nou, wat heb ik nou eigenlijk in mijn ijskast staan? Wat heb ik in mijn voorraadkast staan? Was ik van plan om dit te kopen? Wilde ik dit? En waarom staat het er als ik het niet van plan was? Dus als jij gewicht wil verliezen en er staan opeens grote zakken M&M's in de kast. Waarom heb je die gekocht? Is het vanwege huisgenoten? Of is het onbewust? Is het omdat je boodschappen bent gaan doen terwijl je honger had? Nou, wat ga je ermee doen? Eet het op, geef het weg. Maar probeer de volgende keer op te letten dat je het in ieder geval niet meer in huis haalt. Een ander voorbeeld is... Een ander voorbeeld is dat we je met regelmaat vragen van kijk hoe de komende week eruit ziet. We denken vaak dat gedrag ons overvalt, maar heel veel van ons gedrag is ook te voorspellen. Dus als jij weet dat je overmorgen om 4:30... op een koud station staat, terwijl je weet dat de lunch er misschien wel bij in is geschoten en je staat naast de kiosk met een rammelende maag, dan weet je dat de kans groter is dat je iets uit die kiosk gaat eten. Dus kijk naar je komende week en voorspel waar je het misschien moeilijk zou kunnen krijgen en bedenk dan zelf hoe je daarop zou kunnen voorbereiden. Neem je iets mee te eten wat minder slecht is dan een sausijzenbroodje. Of zorg je dat je lunch er iets beter op is aangepast. Maar word je eigen antenne, word je eigen radarsysteem en voorspel je eigen gedrag. Felix, neem jij het volgens mij weer over?
Ja, dankjewel Maarten. En we zijn er bijna. Dat was eigenlijk het hoofdstuk. We wilden nog wat extra kleine paar slides geven als extra achtergrond. We hebben ons ontwikkeld, waarbij we in het begin met name ons op het individu hebben gericht. Om die te helpen, dat doen we ook nog steeds. Maar we denken dat je ook tegelijkertijd maatschappelijk actief moet worden. Want het is ontzettend ontzettend moeilijk om met een hamster te leven die gericht is op schaarste. En die eigenlijk de hele dag gebombardeerd wordt, kun je bijna zeggen, bestookt wordt door prikkels die alsmaar willen stimuleren om meer te gaan eten. We zijn ontzettend blij dat wij onderdeel mogen maken van een lesmethode die aan middelbare scholieren vanaf aanstaand schooljaar wordt vertoond. We vinden het belangrijk dat kinderen ook leren hoe je om moet gaan met je hamster. We hebben geprobeerd die kennis te verspreiden met journalisten. In september komt een boek dat heet, krijgt een beetje nog een andere kaft aan de rechterkant, de hamstermaatschappij, waarbij we ons richten naar mensen die invloed kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld of groente goedkoper wordt dan ongezond eten. En we hebben ons best gedaan om dat verhaal van de hamster ook aan de man te brengen, bijvoorbeeld in Den Haag in de Tweede Kamer, waar mensen die de besluiten zullen gaan nemen. Dus onze conclusie is eigenlijk dat een gezond kinderbrein in een ongezonde leefomgeving, dat je daar ook echt steun voor nodig hebt. Want anders word je daarin alleen gelaten. En daar proberen we ons ook op voor in te zetten. Dit is onze presentatie geweest. Ik zag al een paar ontzettend leuke vragen en commentaren aan de zijlijn. Tamara.
Ja, daar ben ik weer. Ik zal even de slide even stoppen. Dan zie je ons net even iets groter. Ja, dankjewel. Toch weer echt dezelfde basis, maar toch weer echt een ander verhaal als een paar jaar geleden. We hebben wat mooie nieuwe invalshoeken. De boze hamster vond ik ook alweer prachtige plaatjes. En ja, ik ben zelf heel visueel ingesteld, dus ik vind het ook heel lekker dat jullie... Er is ook zoveel metaforen, zoveel plaatjes. En ja, daardoor onthoud ik het in ieder geval altijd een stuk beter. Ik denk dus ook heel veel andere mensen. Ja, er waren een aantal vragen. Ja, de eerste vraag gaat ook over volwassenen. Zeker, maar jullie starten natuurlijk met kinderen. Maar volgens mij, deze werd in het begin gevraagd. Dus daarna ging het natuurlijk eigenlijk bijna alleen maar over volwassenen. Water is ook echt lekker, ook als je geen dorst of vocht tekort hebt. Ja, ik kom dus soms nog steeds mensen tegen en die zeggen, ja, ik lust geen water. Onbegrijpelijk. Ik zei eerst dat water heeft geen smaak, hoewel ik dat dus ook niet waar vind. Weet je, er zit toch altijd wel iets van smaak zit er wel aan. Maar heel bijzonder. Hoe werkt de hamster na een maagverkleining?
Ontzettend goede vraag. Dat geeft namelijk ook aan dat er geen toveroplossing is. En dat is ook de reden waarom... Als je maagverkleining wilt doen, en er zijn misschien mensen, dat weet ik niet, die er ervaring mee hebben. Die kunnen heel graag in de chat ook naar aanvullende reacties geven. Dat is altijd ingebed in een programma waarbij je ook geholpen wordt om op een andere manier met je hamster om te gaan, zover dat mogelijk is. Want als je dat, als dat niet gebeurt, dus stel je maakt alleen een maagverkleining, dan heb je zeker het effect van dat je sneller vol bent. Dat is heel belangrijke informatie voor de hamster. Maar als je dan bijvoorbeeld die hamster toch eigenlijk zo doorgaat zoals die daarvoor bezig was, dan zal die toch wel vragen om een milkshake. Met suiker en met vetten en heel calorierijk. En dan kan het dus alsnog lastig zijn om het gewicht te verlagen. Ik heb nog een kleine toevoeging. De hamster heeft rem per maaltijd, want in die miljoenen jaren was het heel onhandig om je te overeten, want dan zou je gevangen kunnen worden door een ander roofdier. Maar daar zit dus geen rem op die hele kleine stapjes met elke keer een beetje te veel. En daarom worden wij heel langzaam steeds zwaarder. Maar hele goede vraag, je moet het dus inbedden in een begeleidend programma.
Ja, precies. Ja, en misschien ook wel een beetje het verlengen daarvan. Ik krijg dat toch best wel vaak vragen over over de gewichtsverlagende medicatie. He, daar hoor je natuurlijk sinds een paar jaar heel veel over. Dus de Ozempic, de Saxenda. Nou ja, goed, je hebt er een aantal zo. De Wegovy, nee, die ken ik zelf niet zo heel goed. Maar goed, zijn er een aantal. Werkt dat dan een beetje hetzelfde? Of moet ik dat weer heel anders zien?
Ja, dat zijn nieuwe middelen. Een hele nieuwe generatie met spectaculaire effecten in studies. En wat die doen is een hongerhormoon, wat je aanmaakt als je gaat eten, om dat na te bootsen en dat dan bij de hamster te brengen, zodat die hamster denkt dat er al voldoende gegeten is. En mensen die het gebruiken vertellen dat ze minder vaak aan eten moeten denken, gewoon minder trek hebben. Dus niet zozeer dat beheersen, maar die hamster lijkt minder actief. Ja. Er zijn studies waarbij het in grote groepen is onderzocht en ook veilig is. Ik ben zelf ook nog als kinderarts wel wat terughoudend, omdat ik in de loop der jaren wel heb gezien dat iets wat ideaal leek later dan toch wel wat haken en ogen heeft.
Ja.
En de producenten geven zelf ook aan, dit moet altijd met leefstijlverandering begeleid worden. Maar dat is een hele belangrijke vraag en ik zie het veel. Ik schrijf het wel eens wel voor, ook aan kinderen, zet me daarvoor in. Bijvoorbeeld met autisme, die ontzettend zwaar hebben en waar je bij een kind van 180 kilo weet dat het geen kans maakt om dat nog te veranderen.
Nee, precies. Nou ja, heel mooi wat je zegt, Felix. Hè? Dus dat, ja, jij loopt volgens mij ietsjes langer mee dan ik. Maar ik zie het in die afgelopen 15 jaar natuurlijk ook. Hè? Het veelbelovend middel. Nou, iedereen massaal aan het middel. En vervolgens wordt er toch op teruggekomen. Dus het leefstijl blijft altijd de basis. En ook hè, rondom eetgedrag, eetgewoontes. Ook de kwaliteit van je eten. Ik zie dat ook bijvoorbeeld vaak met intermitterend vasten. Is dat mensen dan korter bij elkaar gaan eten, maar qua kwaliteit helemaal niet kwalitatief hele goede voeding gaan eten. Dus en dat kan hier natuurlijk ook gewoon bij. Dus je wil wel, die kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit, dan de hoeveelheid. Hè. Dus blijf ook echt voor verse, onbewerkte, gevarieerde voeding gaan. De ene calorie is de andere niet. Dus het is fijn als je iets minder eet als je jezelf regelmatig overeet. Maar het gaat ook om die gedragsverandering en leefstijlverandering daarnaast. Iemand zegt, ik eet gezond, veel groente, peulvruchten, fruit. Toch krijg ik onbedwingbaar zin in chocolade of chips als ik moe of gestrest ben. Hoe staat dit in relatie tot de hamster in mijn hoofd? Ik denk dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is. Hoe zit dat?
Ik denk dat dit helemaal past bij het model wat Felix vertelde. Dus als je niet moe en niet gestrest bent, dan werkt die prefrontale cortex, die werkt prachtig. Die zorgt ervoor dat je de juiste keuzes maakt. Die zorgt ervoor dat je herinnert, oh ja, ik had een bepaald plan. Of die zal je zeggen van, nou, het is eigenlijk helemaal niet verstandig. En ik heb eigenlijk geen honger, want ik heb net een heerlijke maaltijd achter de rug. Maar als je wel moe bent, en dat weten, ik denk dat eigenlijk ook iedereen dit weet. En Felix en ik ook, bijvoorbeeld op momenten dat wij nachtdiensten aan het draaien waren. Dan werkt het hier gewoon af en toe wat minder goed. Dus je goede voornemens, die raken op de achtergrond. En dat kan ook bij stress zo zijn. Dus stress is ook echt een grote hinderaar van je logisch denken. Zeker op momenten als er eten opeens voor je staat of je ziet het in de kast staan. Dus dat zijn inderdaad op moment. Comfortfood is ook echt zo'n uitdrukking die heel terecht gekozen is. Het dempt ook negatieve emoties. En je wordt ook even. Het troost ook. Dus, en dat is niet moralistisch of zwak. Nee, zo werkt het. Dus dit is eigenlijk een heel goed voorbeeld van het samenspel. Of de afwezigheid van het samenspel tussen je prefrontale cortex en je hamster.
Ja, precies.
En als ik nog mag toevoegen, mag ik de naam noemen van de persoon die het, doen jullie dat? Of die dit heeft,
Ja, als je alleen gewoon de voornaam,
Clarien, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Je bent goed bezig. Ik denk namelijk wat hier gebeurd is, dat je goed eet, dat je daarom toch wat kilo's misschien wel aan het verliezen bent, dat voelt je hamster. En dan wil die dat terug hebben. Dus het klinkt zoals of je hartstikke goed bezig bent. Je hebt de eerste stap gehaald, dus ga daar vooral zo mee door. En succes bij het spelletje met je hamster.
Ja, het spelletje met je hamster. Kijk, dat maakt het toch een stuk leuker dan... wat ik toch heel vaak in de praktijk zie, is dat mensen zichzelf een loser vinden. En daarom vind ik de biggest loser. Ik denk ook, wie heeft dit bedacht? Want mensen voelen zich, ook de jongen die, of die man die jullie beschreven, die voelt zich waarschijnlijk zo'n loser. Die voelt zich zo'n sukkel en gefaald. En terwijl ik denk, dit is een super logisch gevolg van iets wat eigenlijk de programmamakers hem hebben aangedaan. Ja, want ik zie dat echt iemand die zo lang op zo'n crashdieet is gezet. Ja, als je pech hebt levenslang, heb je gewoon een enorm probleem. Hè? Professor Lisbeth van Rossum doet hier natuurlijk ook veel onderzoek naar dat. Ja, echt crashdieeten is voor je lijf, voor je hamster echt het slechtste wat je kan doen. Want die denkt daarna, nu gaan we alles vasthouden. En je weet nooit wanneer de volgende hongerwinter weer komt. Dus je zal extreem veel moeten blijven verbranden. En dus ook de ruststofwisseling gaat naar beneden. Dus crashdiëten zijn echt funest. Ik zie ze niet meer zo heel vaak. Want toen Cambridge nog heel erg opkwam, toen zag ik wel eens echt mensen die 500 of 800 kilocalorieën per dag aten. Ook spectaculair afvielen. Ja, dat op een gegeven moment niet meer volhielden, net zo zwaar werden of nog veel zwaarder. En dat uit zichzelf gingen wijten. Dus die dachten, ik ben hier de loser, ik ben hier de mislukkeling. Terwijl er dus een heel logisch proces in je lijf.
Ik zie ze nog steeds hoor. Dus je ziet ook nieuwe methodes, of oude methodes in een nieuw jasje. Met veel nadruk ook op foto's en na. Met BN'ers, met peperdure programma's. Maar het zijn eigenlijk... verkapte crashdiëten.
Ja, en ik denk ook sowieso, mag je daar zelf ook wel wat alert op zijn. Als er staat 10 kilo in 10 weken, of weet je wel, binnen 5 weken, weet ik hoeveel kilo, of hoeveel centimeter, als er echt zo'n belofte staat. En ik denk dat ik weet al niet meer wie van jullie het net zei, hè, dus jullie hebben een fantastisch goed programma, maar er is nooit de belofte van, als je dit programma gaat volgen, dan verzekeren we je, weet je, dan sta je weer op in je bikini 10 kilo lichter, of weet ik veel. Of met pil X, Y, Z. En ik denk dat dat is, het is een samenspel van heel veel factoren. En dit is hopelijk een stapje in de goede richting. Hoe werd hypnose om minder te eten? Ook een interessante.
Ja, die is zeker interessant. Ik hoor dat ook de laatste tijd vaker. Hypnose geeft jou een sterke suggestie. En dat heeft te maken met een combinatie van je limbisch systeem en je prefrontale cortex. Dus je gaat bepaalde gedachtes koppelen aan een gevoel of een bepaalde manier van flow. Vaak ook ondersteund van het oerbrein, zelfs van die hypothalamus met ademhaling. Dus je gaat eigenlijk op alle hersengebieden ga je werken om in een bepaalde gedachten gecombineerd met een gevoel te komen. En dat kan heel krachtig zijn. Dat kan een enorme steun zijn als je daar talent voor hebt of daar gevoelig voor bent. Dan kan dat enorm helpen. Ook hier zal de hamster op een gegeven moment wel doorhebben, net als bij Clarine die gezond eet, dat er kilo's kwijtraken en die zal dat dan ook weer proberen te helpen. Dus het is geen toveroplossing. Maar afhankelijk van hoe gevoelig je ervoor bent, kan dat soms weer helpen.
Ja, helemaal duidelijk. Ik zie dat het toch... Nu is grappig, hè? In het begin dacht ik, er zijn maar een paar vragen binnengekomen. En nu is de chat inmiddels geëxplodeerd. Connie zegt, hoe reageert de hamster op koolhydraatarm dieet bij diabetes type 2? Medicatie bij diabetes heeft mij het tegengesteld effect. Koolhydraatarm eten werkt goed bij mij. Suikerverlagend wil het graag gaan vormgeven. Ja, ik denk sowieso, kijk, een koolhydraatarm of beperkt dieet. Hè, je hebt een probleem met je glucosemetabolisme, met je glucosestofwisseling. Vind ik altijd een goed idee om niet dan hele grote bakken glucose in te gooien. Ik denk wel dat, ik hoop dat jullie het met me eens zijn, dat ook hierbij de kwaliteit van je eten wel echt belangrijker is dan alleen maar de grammen koolhydraten tellen. Hè? Dus de frikandel is ook koolhydraatarm. Maar is niet natuurlijk per definitie een heel goed idee voor je suikerziekte. Mag ik dat zo zeggen?
Eens, ja, dat wil ik.
Eens, ja.
Even kijken. Krijg je met een maagverkleining dan ook geen crash-idee? Omdat ik wel heel snel afviel en daarna ook weer aankom. Ja, eigenlijk natuurlijk wel. Weet je, je krijgt natuurlijk maar een heel klein beperkt hoeveelheid calorieën in. Ja, en daarom ja, een maagverkleining. Ik denk dat het voor een heel klein deel van de mensen is het echt een hele goede oplossing. Niet als je problemen hebt echt ook met eten. Hè, dus echt een eetprobleem hebt. Ja, het is ook... Je hebt levenslang, zul je moeten blijven opletten. En ik zie toch ook stiekem echt alweer mensen die daarna ook wel weer behoorlijk aankomen.
En dat is echt in de orde wel van tussen de 20% en de 30%. Hè? Dus het, ook ja. Dat is geen wonderoplossing.
Ja.
En ook dat is het aan te raden om voorafgaand aan de operatie en zeker ook daarna ook weer aandacht te hebben voor je leefstijl. Dus dat maakt het de kans groter dat je na de maagverkleining je gewicht op gewenste niveau houdt.
Ja.
Je hamster ziet het verschil niet tussen die beroemde ijstijd of tussen een vrijwillige crashdieet of een vrijwillige maagverkleining. Die ziet alleen, ja. Ik verlies al mijn voorraden.
Niet oké, dus ik moet opslaan. Nou, en ik denk dat is ook wel mooi, of ja, eigenlijk een heel verdrietig verhaal van Cindy, maar dat sluit hier wel heel mooi aan. Hij heeft een maagverkleining gehad 11 jaar geleden, een hele heftige gebeurtenis met dochter als baby. Enorme drukte op het werken door corona. En weer aangekomen door een oude patroon te vervallen. Nog steeds lichter dan voor de maagverkleining, maar zeker zwaarder dan op met licht. Dus ik denk het is ja, dat het hele samenspel van alles bij elkaar. Ja, daar zit het er natuurlijk in. Dus ik weet ook niet of je, Cindy, of je nu nog begeleiding krijgt. Maar ik zou hier echt zeker ook met, nou, ofwel een goede diëtist dus opnieuw kijken. Ofwel met een psycholoog. Je ziet, het kan zelfs wel zijn dat er toch nog oud trauma zit. Hè? Je babytje was ontzettend klein en is al 2 keer geopereerd. Ja, dat is, ik heb zelf 2 meiden. Nou, ik kan me voorstellen, het is echt traumatiserend, zeg maar, wat daar gebeurd is. Hè, dus als je dit weer merkt, zou ik zeker ook zelf aan de bel trekken.
Yeah.
Even kijken, zegt iemand een hartaandoening met veel beperkingen, antidepressiva, weegt 85 kilo bij 1,66, eet voeding en geen vulling en toch verlies ik geen gewicht, terwijl het wel beter zou zijn. Hebben jullie advies?
Nou, medicatie is er natuurlijk van bekend dat dat echt als bijwerking kan hebben of verhoogde eetlust of verlaagde stofwisseling. Ook sowieso natuurlijk een hartaandoening zal bijvoorbeeld je beweegpatroon kunnen beïnvloeden. En dit is wel ook iets, en daar moeten wij ook niet op een webinar als dit eventjes advies gaan geven. Bespreek de medicatie met je behandelend arts en bespreek met een, misschien zijn er een physician assistants bij de arts die adviezen kunnen geven hoe je op een andere manier kan bewegen dan dat bijvoorbeeld naar de sportschool gaan. Dus dit zijn echt, dit is zorg op maat.
Ja.
Maar het maakt het extra moeilijk, dus dat is zo... Zo jammer. Dus dan kan je vol met goede voornemens en ideeën zitten, maar dan wordt het gewoon echt moeilijker voor je gemaakt.
Nou ja, het is geen one size fits all, hè? En ik denk dat willen we natuurlijk graag, dat 1 advies voor iedereen, of 1 pil, of 1 spuit, of 1 wat dan ook voor iedereen, maar zo werkt het niet. Waar ik heel benieuwd naar ben, en daar vraagt Chit ook iets over, is van de hamster en de overgang. We weten natuurlijk onderdaling van de oestrogenen, vrouwelijke hormonen, spiermassa neemt af, vetmassa neemt toe. Dus G, ik weet het niet hoe oud je bent en of je al dan niet in de overgang of de periode zeg maar daarvoor zit, of misschien zelfs wel daarna. Maar alles werkt gewoon mee. Dus medicatiegebruik werkt mee, voedselomgeving werkt mee, wel of niet in de overgang. Hoeveel spiermassa? Ik kan me ook voorstellen dat als je dus weinig kan bewegen door een hartaandoening, is dat je dus ook wel wat spiermassa hebt ingeleverd. Dan zou ik daar bijvoorbeeld echt een gespecialiseerd fysiotherapieprogramma om echt met name ook die spiermassa op te bouwen. En hetzelfde geldt voor vrouwen met de overgang. Kijk, ik merk, ik word 43, mijn moeder was vrij vroeg. Ik merk dat mijn menstruatie al een beetje aan het stoeien is. En ik krijg voor het eerst, nou, misschien wel in mijn leven, echt een beetje een buikje. Dus ik denk, oh, het begint. Dus ik ben vorige week gestart met 2 keer per week krachttraining. Gewoon, ja, ouderwets toch in de sportschool. Ik denk, ja, dit is wel het moment om gewoon te beginnen met krachttraining. En daar word je echt niet meteen een bodybuilder van. Maar je moet spieren opbouwen. Want hoe hoger je spiermassa, hoe meer echt je ruststofwisseling hebt. Dan heb je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Want hoe meer spieren, hoe hoger zeg maar je ruststofwisseling. En door het sporten ga je ook meer verbranden. Dus alles wat je niet verbrandt, sla je op. Even heel simplistisch gezegd, het is iets complexer dan dat. Maar je zal meer spiermassa moeten maken. En ook al ben je zelfs rolstoel gebonden, dan nog steeds is het echt mogelijk om meer spiermassa te krijgen. Maar doe dit echt gespecialiseerd onder goede begeleiding. Hoe werkt het bij vasten? Wat doet de hamster bij vasten? Kortdurend, langdurend? We hebben het natuurlijk wel uitgebreid over het crashen. Nou, onder het crashen zie ik echt langdurig, en net zoals Danny, veel te lang, veel te weinig eten. Maar gewoon het vasten, het periodiek vasten.
Ja, het hangt helemaal ervan af hoe het wordt gebruikt. Dus laten we beginnen bij mogelijke voordelen. Wat je natuurlijk wel zou kunnen bereiken, is dat je een patroon doorbreekt. Dus iets wat je, wat gewoon elke dag gebeurt, helemaal geautomatiseerd, uit een combinatie van hamster en dat limbisch systeem, met het gevoel waar ook de routines zitten, waar je helemaal niet bij stilstaat. Dan kan vasten betekenen dat je heel bewust je prefrontale cortex inzet en je systeem dwingt, ook je limbisch systeem, om bijvoorbeeld nieuwe routines in te bouwen. Dus als je het voor zoiets zou kunnen gebruiken zonder dat je extreem veel gewicht verliest, dan kan dat natuurlijk ook iets zijn wat een voordeel kan hebben. Het is goed om te realiseren dat je beter weg kunt blijven van vasten als een soort dieet en een snelle korte afkorting om even snel wat gewicht te verliezen, want zoals Maarten zegt, boze hamsters komen altijd terug. Dus vasten om even de boel op te schudden, dat kan goed ingezet. Als je dat dan ook gelijk gebruikt om niet alleen oude routines te veranderen, maar gelijk nieuwe routines in te bouwen, zou ik me kunnen voorstellen dat het gaat werken. Maar maak je hamster niet boos.
En het gaat natuurlijk ook om van hoe beloon, tussen aanhalingstekens, jezelf als je niet vast. Dus als je zegt van, oh, ik heb zo lang niet gegeten, nu mag ik dit en dit. Dan is het natuurlijk ook niet effectief.
Ik ben ondertussen even wat vragen aan het beantwoorden van dames. Hè. Dus de dame die ik net noemde. Inderdaad, was inderdaad 53, dus voorbij de overgang. Ja, die overgang is echt een belangrijke. Dus je hele lichaamsverdeling verandert gewoon. En echt, wat er heel vaak wordt gedaan, is mensen gaan zitten op conditie. En conditietraining, hartstikke goed. Überhaupt gewoon minder zitten, meer bewegen. Hè. We zijn kampioen lang zitten. Dus 9 uur per dag gemiddeld zitten wij. Hoger opgeleid zelfs 10 uur per dag. Maar die conditie is hartstikke goed. Maar wil je ook meer verbranden, zul je echt krachttraining moeten doen. En vaak denken mensen dan, oh, moet je uren in de sportschool. Nee, het is echt als je 1/2 uur, 3 kwartier, en dan hoef je ook maar 6 tot 8 oefeningen te doen. Ik heb er helemaal op ingelezen inmiddels. Ik ben helemaal prachtkrachttraining. En echt maar 3 setjes met het gewicht wat je bijna niet aan. Dus na 10, 12 keer moet je denken, nou vind ik het echt wel mooi geweest. En dat is het. Maar doe dat echt onder goede begeleiding. En die krachttraining, zeker dus ook bij de overgang, echt een goede om te beginnen. Even kijken, kan je kinderen 9, 13 en 15 met een gezond gewicht leren kennismaken met dit hamsterprincipe? Of praat je ze dan een eetstoornis aan, zegt Kirsten?
Hele goede vraag. Het hangt af van de benadering. Dus als je hebt inderdaad bij kinderen, ik zeg niet dat het allemaal heel makkelijk is. Maar je hebt wel iets meer kansen bij jonge kinderen bijvoorbeeld, of ook überhaupt bij kinderen, dan bij volwassenen, waar patronen al veel meer vast zijn. Kun je bij kinderen nog in elk geval proberen om ze enthousiast te maken voor gezond voedsel. Ze kennis te laten maken, ze te laten ruiken, proeven, koken. En daar eventueel routines in te bouwen die nog niet routines zijn. Dus zeker, daar heb je absoluut kansen. Je moet dan wel vechten tegen de buitenwereld, tegen de Albert Heijn bij school, tegen de snackbar. Dus makkelijk is het niet, maar dat is wel een gebied waar je het kunt proberen.
En daarbij, kijk, ik heb zelfs mijn meisje 10 en 12, dus de oudste zit op de middelbare school. Die komt dan langs een Lidl, die langs een Albert Heijn. En dan vonden we altijd, en zij was een super goede eter en echt, ja, weet je, echt een sprietje. En die at super goed. En op een gegeven moment at ze niet zoveel avondeten. Dus wij dachten, wat is dit nou? Nou, toen we kunnen op haar bankrekening, ze heeft een eigen pinpas, we kunnen op die bankrekening. Nou, Lidl, Lidl, schoolkantine, Lidl, 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 Lidl. Ja, weet je, dan snap ik hem wel, weet je, die frikandellenbroodjes en de croissants en de chocoladebroodjes. En het was gewoon niet aan de roze koeken. Ja, aan de ene kant heb ik wel gesprekken over gehad en aan de andere kant, kijk, toen ik op de middelbare school zat, ik kocht chips. Er zaten toen nog Flippo's in, ik voel me echt heel oud nu, die wilde heel graag de Flippo's. Ergens is het ook, ja, je een beetje afzetten tegen wat je gewend bent en ineens de vrijheid ruiken van wow, ik heb zelf geld, ik kan zelf bepalen wat ik eet. En ben ik er ook wel van overtuigd, maar misschien zijn het als kinderartsen totaal niet met me eens, dat de meeste kinderen ook, het is een uitspatting en veren ze wel weer terug. Zeker, want kinderen doen natuurlijk vaak wat jij ook doet in de basis, is als die basis gewoon goed is, dan is mijn misschien ook wel wens, dat het vaak een uitspatting is en dat ze wel weer terugveren. Hoe staan jullie daarin?
Nou ja, ze moeten het ook leren natuurlijk. Dus je loopt niet tot je 22e dagelijks met ze op en zit naast ze aan tafel. Ik bedoel, ik heb 4 pubers thuis, tussen de 15 en de bijna 18. En dit herken ik natuurlijk ook helemaal. Ik zorg er wel voor dat als zij aan het ontbijten zijn, ik ben zelf niet zo'n grote ontbijter, maar dan ben ik er in ieder geval bij. En ik zorg dat er 's avonds, dat we gewoon altijd met z'n zessen eten. Dus dan heb je de 2 eetmomenten. Ja, en dan hoop je maar een beetje dat meehelpt in het vormen van hun routines en hun denkbeelden over eten. Ja, en dan hoop je dat stuk daartussen, dat ze op een gegeven moment weer leren dat die pizza broodjes en de frikandelbroodjes, dat niet blijvend is.
Nee, dat vooral veel geld kost, dus ze voelen zich niet beter.
Helemaal mee eens. Je moet het ook niet te veel moraliseren, maar wordt het alleen maar leuk. Aan de andere kant, er is onderzoek gedaan door journalisten, en dat is wel shocking, de hoeveelheid snackbars en supermarkten bij scholen is ontploft de laatste jaren. Dus wij zetten ons ook in Den Haag voor mogelijkheden voor gemeentes, dat ze, als dan een 4e McDonald's moet komen bij een school, dat ze dat wel kunnen afremmen. Ja. Want dat kunnen de gemeentes op dit moment niet. Dus,
onbegrijpelijk.
Ja, absoluut wel spannend.
Ja, supergoed ook dat jullie dat geven. En ik hoorde vandaag toevallig een hele mooie uitspraak en die zei, geef je kinderen wortels en vleugels. En dan wortels, zeg maar, in de grond, dus niet de oranje stukken, maar zorg ze een goede, fijne basis hebben, maar geef ze ook de vleugels om uit te vliegen, om hun eigen fouten te maken en zelf gewoon te leren. En hopelijk zijn hun wortels gewoon goed en diep genoeg, dat ze ook altijd wel weer terug kunnen vallen. Dus ik vond het zelf wel een hele, hele mooie. Misschien een tijd voor een boek met plaatjes voor de jeugd. Hele leuke, Anneke.
Vraag van Willy vind ik ook een belangrijke.
Ja, om. Laten we de vraag van Willy nog doen en van Jetty. En dan is het 9 uur en dan zou ik zeggen, dan stoppen we ermee. Even kijken. Willy zegt, ik begeleid jongeren met anorexia. Staat de hamster dan uit? Kan ik ook de hamster inzetten om juist eten weer te stimuleren?
Ja, dat zijn hele belangrijke vragen inderdaad. Om te beginnen is een, want die hamster speelt hier absoluut een rol. Hij speelt een andere rol dan bij overgewicht. En dat komt omdat wij moeten eten en de natuur van de hamster is om alsmaar meer te eten. Het is niet de natuur om niet te eten. Dus wat wij denken, wat er gebeurt bij anorexia is, dat dat heel anders is dan bij overgewicht. Bij anorexia heb je een hamster die eigenlijk wel energie wil vasthouden, maar een prefrontale cortex die daar volledig tegen ingaat en in een soort kramp die hamster blijft temmen en inhouden. Je merkt dat de hamster eigenlijk wel meer energie wil, want wat doet die hamster? De hartslag gaat omlaag, de temperatuur gaat omlaag. Je krijgt zelfs een beetje een soort beharing om ook wat warmte te beschermen. Dus de hamster probeert met alle mogelijkheden om wel te voorkomen dat je te dun wordt. En de prefrontale cortex lukt het net die hamster te onderdrukken, maar ook alleen door alleen maar daarover na te denken. Iets anders interesseert meisjes. Zijn het vaak, soms ook jongens, niet als het niet over eten gaat. En dan komt er nog een limbisch systeem bij, dus de prefrontale cortex en de kramp. De hamster die eigenlijk wel energie wil, maar bedwongen wordt. En het limbisch systeem wat in een enorme angst verkeert, dat toch die controle, die kramp, niet volgehouden wordt en losgelaten wordt. En dat is, ja, dus een heel ernstig en triest ziektebeeld. En fantastisch dat je die jongeren begeleidt, Willy.
Ja, nou, zeker. Controle, hè, zei je net al, heeft natuurlijk een hele belangrijke rol ook hierin. En de laatste vraag, Jetty. Ja, ik denk ook voor heel veel mensen bekende. Ik ga 's avonds snacken. Hoe kan ik dat doorbreken?
Ja, dit is een. In ons programma hebben we ook een week zitten met vragen van deelnemers. En dit is een vraag die heel vaak terugkomt, ook in onze chat. Er is geen silver bullet. Maar het begint erbij dat je herkent dat je eigen patroon is, dat je 's avonds vaak gaat snacken. En dan gaat het erom dat je wat doet met het herkennen van van dat gedrag. En daar zal je iets tegenover moeten zetten. En wat dat is, dat verschilt natuurlijk erg per individu. En het werkt het beste als je dat voor jezelf bedenkt. Nou, dit is een flauw antwoord als ik niet iets van voorbeelden geef. Maar voorbeelden zouden kunnen zijn als je weet van het is eigenlijk altijd om 8:30. Ga dan het wandelingetje buiten maken. Of ga dan in het bad zitten. Of als je toch echt iets wil eten, zorg dan dat je een makkelijke wenselijk alternatief hebt. Dus maak iets klaar, laag calorisch, maar wel iets wat je lekker vindt. En wat dat is, dat zou je dan zelf moeten bedenken, wat je ervoor in de plaats zet. Dus je zal het ene patroon, en dan kom je een beetje in het boek van James Clear, het ene patroon, het ene gedrag moeten gaan veranderen voor iets anders.
Een als-dan-plan.
Ja, maar bij het herkennen, het signaleren, het radarsysteem zijn van je eigen gedrag.
Ja, wat ik heel vaak patiënten ook aangegaat is 10 squats maken. Werkt supergoed, want wat je vaak ziet is zeg maar verlangen, dat is natuurlijk een golfbeweging. Hè? Dus dat komt op, je hebt een bepaald verlangen naar chips, chocola, nootjes, alcohol, whatever. En dat gaat weer naar beneden. En je moet inderdaad een als-dan plan hebben om die grootste piek eraf te halen. Dus als je dit herkent, zou ik zeker dus even kijken. Wanneer is het ongeveer? Welke neiging heb ik dat? Hoe kan ik dat veranderen door een andere gezonde gewoonte?
Ja, en maak onwenselijk gedrag moeilijk en wenselijk gedrag makkelijk. Dus en dat is ook voor mensen met bijvoorbeeld pubers in huis. Van ja, ik moet wel iets van chocola of M&M's in huis hebben. Want anders lopen de kinderen ongeveer de deur uit. Ja. Zorg ervan dat het ergens ligt waar zij er misschien wel bij kunnen. Maar als jij op een krukje moet gaan staan om boven in dat gammelijk keukenkastje te komen. Ja, dan maak je het alweer lastiger voor jezelf.
Genoeg, ja.
Ja, het is ook niet de allesoplossende tip. Maar het zijn allemaal van dit soort kleine stapjes die je eigen routine, je eigen gedrag in een bepaalde richting kunnen sturen.
Ja, duidelijk. Nou, ontzettend bedankt voor jullie fantastische verhaal, voor jullie goede antwoorden. Ja, ik denk, misschien is dit nog wel niet de laatste keer. Misschien moeten we er een jaarlijks terugkerend event van maken. Want
hartstikke leuk.
Aanmeldingen er weer waren, heel goed op gereageerd is. Dit blijft elke keer volgens mij een super actueel, heel belangrijk thema. Yeah. Ontzettend bedankt Maarten en Felix. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken en het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Dankjewel.
Ja, dankjewel voor alle leuke vragen ook.
Bedankt.
Ja, fantastisch. Dankjewel.
Oké. Hoi.